Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u deze uitzending beluistert. DPRCK, Radio Dieprik, 35e jaargang, aflevering 1794 van vrijdag 1 maart 2024. En wij zitten weer met z'n drieën in de studio. We zijn weer verenigd. En dat is fijn. Wat hebben wij allemaal dan dus in deze 2 uur Radio Dieprik voor u en alle rondom u? Rosa Klamer, goedemiddag.
Goedemiddag.
Tamon even Blokland, goedemiddag.
Hallo Micha, hallo Roos.
Ik vind wel dat
fijn om zo...
Ik zit ook wel te glinderen. Ja. Het heeft, ik denk dat we 4 afleveringen, uitzendingen niet bij elkaar zijn geweest.
Het lijkt een eeuwigheid. Maar
of 5.
Ik denk dat we zitten te glunderen, alle 3. Dat vind ik heel fijn.
Ja, want ik net toen Micha de woorden zei, wat hij altijd zegt in het begin, toen zag ik Tamon al een beetje... Helemaal een traantje.
Ik word er licht ontroerd van. Nou, fijn jongens. Iets aardigs van maken. Dat is wel een beetje ding.
Zeker. Ik zie dat de bijlage die de goede Amsterdammer soms toevoegt er deze keer weer is. En dan heb ik het natuurlijk over de gids.
Micha, daar ga je helemaal nat, want het is niet de gids.
Oh.
Het is een blad waar ik inderdaad ook tijdelijk op geabonneerd ben. En dat is de London Review of Books.
Dat is omdat die goedkoper is dan de New Yorker?
Nee, die hebben ze me opgestuurd. Want ik heb per ongeluk ja gezegd bij een abonnementsvraag. Dan zei ik ja. En nu moet ik 3 maanden betalen. Maar goed, het is wel aardig. En ik lees ook wel wat. Ik lees hem ook helemaal.
In hemelsnaam maar iets uit voordragen.
En dat ga ik maar doen. En dat is een beetje ter gelegenheid van... Van een stuk wat ik in het tweede uur zal doen, een klein stukje, over de Spaanse burgeroorlog tussen 1936 en 1939 vervochten in Spanje. En waar een heleboel Nederlandse vrijwilligers hebben meegevochten. En daar ga ik het straks over hebben, in het tweede uur.
Mooi.
Ja.
Dan.
Daar is natuurlijk gewoon de groene, hè? Uiteraard.
Ja, uiteraard. En Rosa. Proza met Rosa.
Ja, dat heb ik allemaal weer. Ik heb 2 boeken meegenomen. Eentje die kennen jullie al. En dan is er Koffie van Hannes Meikema. En de tweede die is heel dik. Die kennen jullie denk ik ook.
En dat kunnen we niet precies lezen, maar zeg het maar, Roos.
De Ontdekking van de Hemel.
Och, de...
Van Harry.
Van Harry had het zijn. En waarvan de visjager altijd zei dat het eigenlijk moest heten... De Ontdekking van de Hema. Maar dat was een beetje oneerbiedig natuurlijk.
Waarom dat?
Oh, dat zei hij altijd. Hij moest altijd spotten met deze eerbiedige zaken. Hoge literatuur. En en Harry Mullis, dat was een uitgelezen onderwerp voor de heer Visjager. God hebben zijn ziel. Maar goed.
Ja.
Ik moest het even zeggen.
Mooi, daar zijn we dan ook heel benieuwd naar. Dan heb ik ook nog... Een DCVM met wat begeleidende geluidjes over een evenement vorig jaar alweer. En wat heb ik ook nog bij me? 2, 3, 4, zeg maar. Nee, dan krijg je de 4 geluidsdragers. Dat is ons de vorige keer heel goed bevallen. En ik heb even in de kast gekeken. En nou wordt er wel eens beweerd dat op Spotify staat er alles. Is het zo dat dat geldt voor muziek die ooit gedigitaliseerd is... op een cd of later. Maar bijvoorbeeld een langspeelplaat van een cabaretclubje... genaamd Cabaret Ivo de Wijs. Misschien is cabaretclubje een beetje oneerbiedig. Maar die heeft eenmalig een plaat uitgebracht. Dat werd geen megasucces. Is dus ook nooit op cd uitgebracht. En zodoende dus heb ik die uit de bak gegritst. Dan gaan we er straks even een liedje van luisteren.
Oké, dus als het nooit gedigitaliseerd is... dan kan het ook nauwelijks op Spotify verschijnen.
En dan zou je zeggen dat het nog meer waarde heeft, toch?
Nou ja, het is wel bijzonder en we zijn zeer benieuwd.
Ja.
Want alles wat niet op Spotify staat... hoort u wel op Radio Dieprik. vrijdagmiddag tussen 2 en 4.
Spotify is helemaal overweldigd.
Het heeft voordelen, maar het heeft ook zijn nadelen.
Blijkbaar.
Dan hebben wij ook nog de Krompraat. Onder de redactie van de weduwe, Denderen Edelenbos, zeg maar Dora.
Oh, ik heb vannacht over gedroomd.
Oh. Gedroomd over Dora.
Ik realiseer me nu net dat je het zegt.
Daar nou, willen zeg. We natuurlijk alles van weten zo
ja,
dadelijk.
Zeker.
Maar dan eerst bij Radio Dieperik. Eerst maar even dit.
In een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde, het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Arm kind, 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot. Ze kon de hartstocht niet meer staan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. Lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg.
Meisje van 16 van Boudewijn de Groot. En komisch aan dit lied is dat het eigenlijk een soort dubbele cover is. Het origineel is van Charles Aznavour. Dat klinkt ongeveer zo. Nee, dat is een andere. Dat in ieder geval heeft een Charles Aznavour versie ervan gemaakt. Of geschreven. En dan zult u zeggen, zo, dan heeft Boudewijn de Groot wel helemaal zijn eigen ding van gemaakt. Dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft Noel Harrison uit Groot-Brittannië gedaan. Die kwam met deze versie.
French songwriter and singer.
Ja.
A neighborhood in which everyone was filthy rich.
Dit is dan een live versie. Wacht, ik... Ja. Dus dit is dan weer de versie waar... Dit is de cover van Noel Harrison, Falso Charles was naar voren. En die heeft Boudewijn de Groot dan weer gecoverd.
Oké, okay, maar heeft hij dan een vertaling gemaakt?
Ja, Leonard Nijg heeft een vertaling gemaakt.
Toch weer Nijg?
Ja.
Ja, ja, oké. Okay.
Dit verhaal kwam...
Maar wat heeft de DJ nou bij het nummer die je net hebt afgespeeld gedaan?
Er is bij de drummer van dit lied een band gevonden met een aantal andere takes van dit nummer. En daar was dit er een van. En daar zit dat pingelpianootje tussendoor. Zoals u hoorde.
Ja, ja. Heel merkwaardig. Het valt je ook direct op omdat je zo in je kop gebeiteld zit, dit nummer.
Maar je gaat toch ergens ook afvragen of je nou... Wie zou er nou mee rommelen? Dus dan heb ik het verkeerd gehoord?
Nou, omdat je het zo goed kent. Nee, waar komt dat vandaan? Heb ik dat nooit gehoord? Je begint ook al een klein beetje in jezelf te twijfelen.
Ja, je begint te twijfelen.
Ik zag je ook twijfelen. Al die duizenden keren? Nee, dat is wel degelijk
maar
zo.
Maar dat gaan... Ik geloof dat Misha... Dat is begonnen om een beetje dat bij mensen op te wekken. Ja. Toch?
Nou, dat is Radio Dieperik. Als we het met u wil nemen.
Ja, de bedoeling is, de kunst ervan is dat zo subtiel te doen dat mensen in twijfel achterblijven. Misschien was dit nummer of te bekend of de aanpassing zo overduidelijk dat je meteen hoort dat het niet klopt. Maar de kunst is om dat zo subtiel te doen.
De vraag is, ga jij het benoemen? De komende tijd? Of ga je het gewoon elke keer maar afspelen en dan de luisteraar zelf moet ontdekken of het zo is?
Is wel een leuk spelletje natuurlijk.
Ja, dat is wel een soort struikelsteen dan.
Ja, dit was dan de introductie met uitleg erbij. En dan nu...
Vanaf nu nieuws. Is het een ding.
Kan ieder nummer bewerkt zijn.
Ja, en je hoeft niet te bellen. Je krijgt ook geen prijs.
We hebben ook geen mailadres die werkt.
Nee.
Dus nee. Het is gewoon voor je eigen pret.
Wee je gebeent als je dreigt in te bellen. Want we nemen niet op. We zijn niet thuis. We zijn namelijk bezig.
Maar we weten geloof ik ook geen eens wat ons nummer is.
We hebben ook geen rad van avontuur. Nee, van rad van fortuin. Waar je aan kunt draaien of laten draaien. Dat doen we allemaal niet. Oké, wat ik al zei. Groen Amsterdam straks. Valt een beetje tegen trouwens. Mag ik zo even beginnen? Dan kun ik er even snel doorheen. Die ontdekking van de hemel. Dat is een heel erg dik boek. Ga je daar... Ik wil daar wel een uitgebreid...
Ik ga gewoon de hele radio-uitzending lezen.
Goed zo. Nou. Daar gaan wij zo lekker bij liggen. Hè?
Ik wil wel met je trouwen, mijn kleine Marleen. Je kan nogal goed koken, je bent vroeg op de been. En dan zorg je met liefde voor een stevig ontbijt. En je weet, dat waardeer ik, maar ik denk aan de tijd. Dat ik heel lang bleef slapen, het ontbijt oversloeg. Ik wil wel met je trouwen, maar dan niet 's morgens vroeg. Ik wil wel met je trouwen, mijn kleine Marleen. We hebben het gezellig, zo 's avonds dichtbijeen. We luisteren wat naar Mozart of we lezen een boek. En je weet, dat waardeer ik, want de dagen zijn zoek. Dat ik dacht, ik trek nog wel, de wereld is rond. Ik wil wel met je trouwen, maar wat doe ik met mijn hond? Ik wil wel met je trouwen, mijn kleine Marleen. Als je lacht, schater ik mee, als je huilt, ben ik gemeen. En dan kom ik je troosten en je glimlacht me toe. En je weet, dat waardeer ik, want ik ben soms zo moe. En zo bang voor mijn eigen klein burgerlijkheid. Ik wil wel met je trouwen, maar dan niet voor altijd. Ik wil wel met je trouwen, mijn kleine Marleen. Kortom, je bent mijn alles en ik ben zo alleen. Je bent lief en verstandig in het bed, speels als een kat. En je weet, dat waardeer ik, maar mijn woordenschat is te klein om te zeggen hoeveel ik van je hou. Ik wil wel met je trouwen, maar wat doe ik met mijn vrouw?
Het venijn zit in de staart.
Wat doet hij met zijn vrouw? Hoe heet hij ook weer?
Hugo Rasput.
Rasput in.
Met Marleentje.
Uit Vlaanderen.
Ja, maar waar? Afijn, het venijn zat in de staart. De grap. De uitgestelde grap wel. Wat ik al zei. Gaan we. Hoe laat leven we eigenlijk? Het is alweer.
Het is om en nabij kwart over twee.
Ja, en dan bent u
van ons gewend de sonore stem van Tamon J. van Blokland te horen. Maar dat gaat zomaar niet. Niet voordat we hem volledig geïntroduceerd hebben. Dus even wachten.
Oh, Tamon.
Hey. Wil jij mijn groene Amsterdammer zien?
Oh, ja.
Laat me die groene Amsterdammer maar eens fijn over je heen komen.
Oh.
Draai jezelf maar even lekker in de lakens. Laat jezelf gaan. Ontspan. Luister. 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 Ja, luisteraars. Het is grappig natuurlijk. Oké, goed. Nou, vooruit maar. Het is Radio Dieperik ten slotte. En wat kunnen we daar verder aan veranderen? Dat is nu eenmaal zo en het zal ook wel zo blijven. De Groene Amsterdammer deze week natuurlijk altijd ernstig en een stuk serieuzer dan al die grappen en grollen van ons. Onder meer de cover Meester Gezocht staat er op de voorzijde. En een vraag waarom het niet wil vlotten met het aantrekken van mannen in de klas, voor de klas. En dat gaat dan vooral natuurlijk over de basisschool. Middelbare scholen is het wat klein beetje minder aan de hand. Maar ook daar begint het evenwicht te veranderen. Er was altijd een redelijke. Of er is een tijd geweest dat er een redelijke verdeling was tussen meesters en juffen. Tussen leraren en leraressen, maar dat is allemaal behoorlijk aan het veranderen. En het neigt nu naar 60%, 70%, 80% dames voor de klas. En vrouwelijkswijs dus heel weinig mannen, en vooral op de basisscholen. En men vindt dat erg jammer. Men heeft er heel veel moeite aan voor gedaan om dat te veranderen. Er zijn allerlei acties geweest waarbij mannen, jongens, werden gevraagd naar de pabo's te komen om het echt een keertje te gaan proberen. En dat is met wisselend succes geweest. En men ziet dan dat er inderdaad dan wel enigszins een toestroom is. Maar dat die later weer helemaal inkakt. Omdat mannen weer vrij snel vertrekken uit die onderwijsposities die ze dan hebben. En dat wordt geweten aan het feit dat er bijvoorbeeld voor mannen ook een verplichting is om een tijd lang stage te lopen op een kleuterafdeling. Of een stuk van je opleiding ook op de kleuterafdeling te doen. En dat vinden mannen blijkbaar toch erg moeilijk. Vrouwen gaan wat makkelijker om met kleutertjes van, laten we zeggen, 4, 5. En mannen vinden dat toch vervelend op den duur. En die zien daar als een berg tegenop. En doen dat niet graag. En dat levert een beetje een negatieve sfeer op. Op die pabo's. Moet jij nog naar die kleuters? Ja, verdomme, dat moet ik ook nog doen, vervelend. Dat zou bijvoorbeeld een punt zijn om mannen dat gewoon kwijt te schelden. Zeg maar, nou, jullie hoeven het niet te doen. Vergeet het maar, als je er geen zin in hebt, dan hoef je het niet te doen. Terwijl het wellicht voor vrouwen helemaal geen enkel probleem is. Ik zou daar makkelijk mee omgaan. Maar de onderwijswereld is er een van regels en wetten. En dat is niet zomaar veranderd. En dat is ook een klein beetje het nadeel van deze wereld. Want daardoor voelen mannen zich vaak toch in een rigide keurslijf geduwd. Waar ze zelf heel anders over denken. Hè. Dat is een beetje. omdat het wat gefeminiseerd is. Nou, behoorlijk gefeminiseerd is. Voelen mannen zich daar wat minder thuis. En zij zeggen bijvoorbeeld, ja, als ik in de lerarenkamer kom en ik ben de enige man daar, dan is dat ook wel een beetje een merkwaardig gevoel. Dat zou voor vrouwen ook zo zijn. Maar voor mannen is dat eveneens het geval. Voelt zich daar niet thuis. Je moet ook eens een keertje gewoon de slap kunnen ouwe hoeren over auto's, voetbal of god weet wat. En je hebt niet altijd hetzelfde onderwerp.
Ik heb het gevoel dat zoveel mannen er goed in zouden zijn.
Ja, ja, dat is ongetwijfeld.
Ik zie zo vaak mannen zo leuk doen met kleuters, ook met hun eigen kinderen.
Jazeker.
Soms zelfs beter.
Wellicht beter. En dus, het is ook zo dat
het is denk ik nog steeds het beeld wat ze over het werk zelf hebben.
Nou ja, het beeld is gekanteld en dat is ook wel veranderd. Hè? Omdat er dus een grote meerderheid vrouwen dus in de onderwijswereld zit. En die ook vaak op posities zitten waarbij ze beslissen. Zeg maar, op organisatorisch niveau over die mannen. Dat mannen dan ook zeggen van ja, maar moet luisteren, ik wil daarin mee kunnen praten. Of ik ben er niet mee eens. Want
ja, maar
er is
wij
een soort
vrouwen
consensus
moeten dat
waarbij
zo
ik
vaak doen bij mannen.
Ja. Ja,
dus wat is dit nou weer zo gezeik? Wij vrouwen zitten altijd tussen de mannen. En we moeten altijd zeggen doen wat de mannen zeggen.
Ja, maar dat wordt ook dus niet leuk gevonden. En dat vinden mannen dus ook niet
ja,
leuk.
Snap
en
ik.
Dat is dan wederzijds zo.
Maar het is ook een goede uitdaging voor de mannen. Ik wil niet veel zeggen, maar het is ook een uitdaging die vaak vrouwen ook gewoon aangaan.
Ja, Roos.
En
ja,
dat is ook goed voor je persoonlijkheid.
Ja, maar mannen kiezen met hun voeten en die verlaten dan het onderwijsveld, zoals het heet.
Ja, dat vind ik slap.
En zijn daar verloren.
Ja, dat vind ik slap.
Maar ik weet bijvoorbeeld dat in mijn jeugd, en dat is 100 jaar geleden, er een juf was voor de eerste klas, de toenmalige groep 3. En dat ik verder alleen maar meesters en leraren heb gehad. Dat was zo normaal. En de status van een schoolmeester was ook iets hoger wellicht dan nu is. Dat wordt ook vermeld in het artikel. Dat een beetje ten koste gegaan is van de status van het leraarschap of van het schoolmeesterschap. Juist, en dat wordt dan weer gezien in verband met het feit dat het een vrouwenberoep is geworden. Dus dan, als een man in een vrouwenberoep is, dan neemt die status daar ook meteen van af.
Ja. Pijnlijk.
Ja, pijnlijk. Ja, Roos, u zegt het. Goed, we gaan eventjes lekker door, want hiermee is het al klaar.
Ja.
En dat is een grappig verhaal van Anne Bromberg. Het gaat over Italië en dat is nu weer al een heerlijk onderwerp. Maar het is ook een politiek onderwerp, want wat is het nou? In de afgelopen 65 jaar heeft Italië 65 kabinetten gehad. Die ging ongeveer een jaar mee. En dan werden ze weer vervangen voor een volgende. Dat komt een beetje door de positie van de president in Italië. Die kan ook gewoon een kabinet vragen naar huis te gaan als het hem niet meer bevalt. Dus hij heeft iets meer macht, iets meer doorzettingsmacht dan hier. En nou zijn de kabinetten hier doorgaans van een wat langere leeftijd, ongeveer 2,5 jaar gemiddeld. En dat is gewoon wat anders dan dat jaar wat die Italiaanse kabinetten uithouden. En daar is echt een aardig stuk over in de Groene Amsterdammer van deze week van Anne Brombergen. Leest u dat? Het is erg grappig om te lezen. Maar het is ook belangrijk als je kijkt naar wat men poogt te doen op dit moment in Nederland. Een zakenkabinet, daar wordt over gesproken. Niemand weet wat dat is, maar dat is een kabinet van ter zake doende mensen, die dus een ambacht hebben. Die zijn financieel man of die zijn anderszins ervaren. En die worden om die ervaring dan gevraagd om het kabinet zitting te nemen. Niet anders dan voorgedragen uit die diverse partijen van die coalitie die op dat moment levensvatbaar is. En dat zou dan een weg zijn naar een snelle realisatie van een nieuw kabinet. Nou goed, dat wordt gedacht in kringen van de huidige politici die samen een coalitie proberen te vormen. Zullen we dat dan doen? En hier staat een aantal voorbeelden van Italië waarbij het wel werkte, maar het ook altijd een klein beetje, laten we zeggen, een autoritaire kant heeft. Nou is in Italië autoriteit iets heel anders dan bij ons. Hè? Bij ons geldt het ook inderdaad zo. En daar kan autoriteit ook wel gewoon afstralen, verbaal blijven. En dan kunnen de Italianen zich daar verder helemaal niks van aantrekken. Dan verandert er gewoon helemaal niks. Dan is het na een jaar of 2 jaar gewoon hetzelfde gebleven. Nou goed, een erg leuk stuk van Anne Brombergen. Maar een klein stukje, maar dan wel erg aardig moet ik zeggen. Goed, dan in de Groene Amsterdam van deze week. Dat stuk over die schoolmeesters natuurlijk. Een stuk over de Indianen van Manhattan, waarbij als Nederlanders toch mee te maken hebben gehad in de 16e eeuw. We hebben ze gevoeglijk uitgemoord en op laten sodomieteren. We hebben slavend geïntroduceerd. We hebben het allemaal niet zo fraai gedaan. We hebben het al eerder over gehad in Radio Dieprik. Wil ik niet opnieuw doen. Het is een uitgebreid stuk van de hand van Leendert van der Valk. In de Groene Amsterdam deze week. Leest u dat zelf? En dan, ja, een merkwaardig stuk over... ja, het gaat al een klein beetje over boeren, landbouw en veeteelt in de Groene Amsterdam, omdat dat een belangrijk stuk is. Heel veel mede in verband met klimaatverandering en weet ik veel, de algehele staat van de natuur in Nederland. Maar dit is dan weer zo'n voorbeeld van doorgeslagen, laten we zeggen, merkwaardigheden op het gebied van land- en tuinbouw. Want laten we even wel wezen, jongens, dat moeten we nog een keertje opnieuw zeggen. Een melkkoe, en daar hebben we in Nederland er een miljoen van. Een melkkoe moet elk jaar een kalf krijgen. Die moet worden gedekt. Die is een tijd lang zwanger. Die moet het kalf ter wereld brengen. En dan komt die lactatie, dan komt die melkgift weer op gang. En dan kan die weer worden gemolken een tijdje. Tot het nodig is dat er weer een volgend kalf komt. Want die lactatie die zakt dan in, die neemt dan af. En wil hij melk blijven geven, dan moet er weer een nieuw kalf in en uit. Dat levert dus enorm veel kalveren op. We zagen dat gisteren nog eventjes op de televisie. Dat zijn er een miljoen. In Nederland, wat moet je ermee? Veel daarvan zijn overbodig. Dat zijn mannelijke kalveren. Die gaan al meteen naar de slager. En er zijn maar weinig vrouwelijke kalveren die worden bewaard of worden opgekweekt, omdat er eigenlijk meer dan voldoende melkkoeien al zijn. Dus die gaan ook naar de slager, alleen wat later. Dat is een vreselijke toestand. En je ziet bij boerderijen, daar waar de kalveren bij de koeien mogen blijven, bij hun moeder mogen blijven, dat het er allemaal een stuk aardiger en vrediger aan toe gaat. Dat is waar met minder melkgift, maar goed.
Ik ben gelijk weer vegetarisch.
Ja, nou, je hebt gelijk, want het is een vreselijke wereld.
Ik ben vlees aan het eten, maar het is een vreselijke
wereld, ja. En waar doen we het voor? Wij doen het voor het buitenland, want wij eten bijvoorbeeld zelf nauwelijks kalfsvlees. Wij vinden dat eng en wij eten dat niet graag. Maar het wordt in het buitenland hoogelijk gewaardeerd. In Italië eet men alleen maar kalfsvlees van Nederlandse origine. En ja,
het is ook zo irritant dat het ook zo lekker is. Dat vind ik zo irritant.
Ja, nou, zit maar mee. Wij zitten ermee. Maar er zijn dus allemaal misstanden. Alhoewel het allemaal erg...
Ja, en dat zag gisteren op televisie ook. Fijn dat je dit weer even zegt. Ik ben weer even weer
We zijn terug op aarde. En dit stuk dan gaat dan over wrakke koeien. Dat is dan een extra fenomeen wat zich voordoet in die melkveeteelt. Wat zeg ik nou? Melkveeteelt. Nou fijn, we zijn er wel een beetje klaar mee. Daar zijn we klaar mee. Maar goed, het moet er eventjes gezegd worden. Het kan niet genoeg gezegd worden, zeg maar zo. Oké, jongens, was het groene deze week?
graffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è.
Adriano Celentano.
Niet Paolo Conte dus.
Nee.
Hij lijkt er wel op, toch?
Geef klinkt toe. Een beetje als...
Paolo Conte.
Ja.
Maar leuk.
Ja, Azzurro. Mooi is dat het lied dan één keer in de top 2000 terechtgekomen is in 2007. Dus alleen in dat jaar dacht men, kom laten we hierop stemmen.
Wat nu?
Rosa en ik waren afgelopen week niet in Italië. Maar wel een beetje die kant op. In het noorden van Zuid-Duitsland.
Ja, dat komt heel dichtbij. Ja.
Dat komt redelijk dichtbij. In Bamberg. En dan denkt u natuurlijk aan, er komen nu allemaal verhalen en columns en liedjes en anekdotes en weet ik veel. Maar dat was voor deze uitzending nog veel te kort dag. Want gisteren rond deze tijd keken wij nog naar een rivier die onder een brug doorstroomde. Op z'n Duits. Dus wij moeten het allemaal nog even verwerken. Dus ik heb wel een column voor u. En dat is er één die... Wij zaten gisteren in de trein. En op een gegeven moment was het een beetje druk en chaotisch. En dat deed me toen denken aan een ritje in de metro in Amsterdam. Toen dacht ik, hé, daar heb ik een column bij. Dus dan heeft deze column nog wel iets... de reis van gisteren heeft mij geïnspireerd om deze column... van wel eer nog een keer voor te lezen.
Ben benieuwd.
Ja.
Leuk.
Dat zal ik dan even gaan doen voor u. Daarvoor moet ik dan niet alleen een boek voor me hebben, maar ook hieraan gaan beginnen. Want het is column met geluid erbij. In ferme pas wandel ik via een drukke Prins Hendrikade naar een van de metro-ingangen van het Centraal Station. Vanwege de verbouwing alom raak ik gedesoriënteerd en wandel ik per abuis naar een iets verder gelegen trap naar beneden. De metro vertrekt over minder dan een minuut, dus moet ik mij haasten. Eerst inchecken bij een incheckpoortje en vervolgens niet één, maar twee roltrappen naar beneden. Op weg naar metro 52, de Noord-Zuidlijn. De tijd begint te dringen en de ferme pas wordt een draf. Ik wil de metro halen, nee, ik moet deze metro halen. De laatste en een hele lange, steile roltrap naar beneden dender ik af. En als ik het perron zie, stop ik direct met rennen. De metro staat er al, maar haast is niet nodig, omdat het hele perron vol staat met mensen die allemaal dezelfde metro in willen. Er is een opstopping ontstaan en dus kan ik op mijn dode gemakkie aansluiten. Wat direct opvalt, is dat alle mensen die ik zie in groepjes op te delen zijn. Via hun kledij. Steeds zijn er 10 à 15-tal mensen met dezelfde kleding. Sommige groen, sommige blauw-geel en sommige spierwit. Terwijl ik hutje-mutje de metro inschommel, zie ik ook dat ze allen een keycord met een geplastificeerd kaartje om hebben. Daarop staat een pasfoto van de drager en een tekst erop. Ik kan de tekst niet lezen, maar ik ben wel nieuwsgierig geraakt. Zonder al te veel te staren probeer ik de tekst te ontcijferen, maar dat gaat lastig. Het gewiebel van de rijdende metro weerhoudt mij daarvan. Na nog een poging of twee gewaagd te hebben en één keer door iemand vuil aangekeken te zijn, heb ik beet. Gymnastrada, Amsterdam. Oh, ik pak mijn telefoon en ik ga op zoek en ik lees het volgende. De Gymnastrada is een wereldwijd niet-competitief evenement dat elke 4 jaar gehouden wordt met het grootste aantal actieve deelnemers van elk sportevenement. Van welk sportevenement dan ook. Die laatste zin verklaart de mensenmassa in de metro. En die eerste zin, daar zakt mijn broek vanaf. Niet competitief. Wat is dat nou weer? Sporten zonder sportelement? Het meest nutteloze en geestdodende tijdsverdrijf denkbaar. Op het strand met een bal overgooien heen en weer en weer en heen schiet mij maar lek. Het evenement vindt overigens plaats in en rondom de Rai. Wat extra fijn is, maar niet heus. Want het betekent dat iedereen er bij dezelfde halte uit moet. Hutje mutje schuifelen we met z'n allen de metro uit. En dan zie ik het op de achterkant van de jasjes van de mensen staan de namen van de landen die iedere non-competitieve speler vertegenwoordigt. Venezuela, Togo, Luxemburg. Overal en nergens komen ze dus vandaan. Het uitchecken gaat tergend langzaam, omdat iedereen netjes wacht tot de poort weer gesloten is. En dan pas checkt de volgende uit. Non-competitief uitchecken zal ik het maar noemen. Ik sta op de roltrap en ik zie langzaam de wolkenlucht boven het Europaplein opdoemen. Als ik dan boven ben, zie ik steeds grotere mensenmassa. Het volledige Europaplein is gevuld. Allemaal met stomme sportkleding en een non-competitieve grijns op hun gezicht. Het zweet breekt mij uit en ik begin te hyperventileren. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg, maar dat gaat niet. Want ik zit ingesloten tussen Team Germany en L'Équipe Suisse, waarbij de sfeer er ook goed in zit. Dan zie ik in de verte een podium, waar een al even blije en wege in sportkleding gehulde een speech geeft. Is everybody happy? Vraagt hij elke keer maar weer. En al iedereen antwoordt stevast ja. Ik antwoord volmondig nee. En dan treedt er een doemscenario in werking. Publieksparticipatie. De gymleraar op het podium doet domme en hersenloze kunstjes voor. En iedereen, behalve ik, doet die gelaten en gezagsgetrouw na. Als een kat in het nauw kijk ik schichtig om mij heen. Terwijl iedereen de slappe huppelblasjes te gedwee uitvoert. En dat alles met een veel te blije uitstraling. Ik moet vechten of vluchten. Ik kies voor het laatste. Ik kan tussen het gymgeweld door de bebouwing van de Rooseveltlaan zien. Daar moet ik naartoe. Ik kies eieren voor mijn geld. En ik probeer met alles wat ik in me heb en weg te banen door de mensenmassa. En dat was een slecht idee. Want links en rechts word ik nu per ongeluk en non-competitief geschopt en geslagen. Het zijn de malle danspasjes die recht op mijn neus landen. Ik zie opeens een lege ruimte en ik denk, oh, dit is mijn kans, maar ik duik dat gat in. En oh jee, ik krijg weer klappen van links en rechts. Hey, hallo, auw, auw. Ik duik gauw een lege ruimte in. Auw. Maar ook dat blijkt een fatale blunder. Want om mij heen staat Team Slowakije. Zij hebben hun eigen choreografie. Ze pakken me met z'n allen vast en gooien me meters hoog de lucht in. Wat tot grote beroering leidt onder alle toekijkers. Oeh, de oes en aas vliegen mij links en rechts om de oren. En dit wordt door de Slovenen als aanmoediging, Slowaken als aanmoediging gezien. En nadat ze me weer opgehangen, word ik weer de lucht ingecatapulteerd. En nog een keer, en nog een keer, en nog hoger, en steeds hoger. En dan nog één keer, en dan laten ze me los. Dacht ik, want ze pakken me weer vast voor de foto. Het hele team staat stralend om mij heen en lacht non-competitief. zo non-competitief mogelijk voor de foto. Dan laten ze me gaan. Ik strompel weg richting de Roosevelt-laan. En deze keer krijg ik ruim baan. En ik weet eindelijk te ontkomen. Hinkelend over de Roosevelt-laan probeer ik te begrijpen wat er allemaal gebeurd is. Terwijl ik op de achtergrond weer de onvermijdelijke vraag over de straten hoor galmen. Is everybody happy? Nee. Is everybody happy? Nee. Is everybody happy? Nee.
Jullie dansen echt heel mooi, loppertjes, geloof me maar. Daarom doen we het nog een keer, nu drie keer na elkaar. Draai een keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans. Draai een keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans. Draai een keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans.
Dat was dan mijn pijnlijke verhaal op de Europa Boulevard. Ik heb het overleefd en de blauwe plekken zijn bijna weggetrokken.
Ja, ik kreeg veel klappen.
Heel veel klappen. En dan is het nu tijd voor Proza met Rosa. Waar we allemaal ontzettend veel zin in hebben. Zij vertelt dat ze twee boeken meegenomen heeft vandaag. En we zijn benieuwd welke van de twee zij als eerste uitkiest.
Ik kies eerst het hele dikke boek. De Ontdekking van de Hemel. Ik heb een klein stukje ervan. Ja. In een wereld vol oorlog, hongersnood, onderdrukking, bedrog, verveling. Wat is daarin, afgezien van de eeuwige onschuld der dieren, een beeld van de hoop? Een moeder met een pasgeboren kind op haar arm. Maar het kind eindigt misschien als een moordenaar of als een vermoorde. Zodat het hoopvolle beeld alleen maar voor afschaduwing was van een Pietà. Een moeder met haar pas gestorven kind op haar schoot. Nee, het beeld van de hoop is iemand die langskomt met een muziekinstrument in een foudraal. Het draagt niet bij aan de onderdrukking, ook niet aan de bevrijding, maar aan wat eronder voortgaat. De jongen op zijn fiets. Een gitaar in verschoten kunstleer op zijn rug. Het meisje dan met een gebutste vioolkist op de tram wacht. De heilige hallen onder concertpodia, waar orkestmuzici overal op tafels en stoelen en op de grond hun foudralen openen en hun glanzende en blikkende instrumenten opnemen, waarna afdrukken van die instrumenten achterblijven. Negatieve klarinetten, dwarsfluiten, fagotten met hun mondstukken, stukken en hulpstukken, uitgespaard in zacht, verstevigd fluweel. En terwijl de ruimte zich geleidelijk vult met de gedempte cacophonie van alle instrumenten, rondscharrelend rondom de A als mussen en meeuwen en spreeuwen en lijsters om een hondbrood, staan de deksels van de manshoog behuizingen van de contrabassen geopend als deuren naar een andere wereld. Thank you. Sinds wanneer drink jij? Sinds nu. Dit moet toch gevierd worden? Cuba? Moet je je toch voorstellen? De koeler met champagne werd bij hen neergezet en zij stootte aan. Op de vriendschap der volkeren, zei Onno en kuste Ada vanuit zijn hoogte op haar kruin. En als wij nu eens, zei Max, zonder het gedacht te hebben eer hij het zei, meegingen. Maar meteen wist hij dat dit natuurlijk de oplossing was. Daar ver weg, in de subtropen, zou de zon misschien de Poolse nevelen doorbreken die nu al sinds weken om hem heen hingen. Veewagons, selecties, vergassingen, daar ginds op dat rode eiland zou die zwarte poel misschien niet gedempt kunnen worden. Want dat was onmogelijk met iets oneindigs. Maar misschien zou er een schijnsel opvallen waardoor de mensheid toch niet als een hopeloze mislukking afgeschreven hoefde te worden. Niet dat Cuba het gezochte filiaal van de hemel zou zijn, maar misschien zou er een vermoeden van zoiets hangen. Onno en Ada keken elkaar aan. Ja, waarom eigenlijk niet? Zei Ada. Wat let jullie? Onno schudde zijn hoofd. Hoe stel je je dat voor? Het is al over 3 weken. We moeten visa hebben en weet ik wat allemaal. We kunnen toch terroristen zijn die Fidel Castro willen vermoorden? Dat lukt nooit op zo'n korte termijn met de bolsjewistische bureaucraten. En dan ook nog uit de derde wereld. Een brief doet er al 2 maanden over. Ik heb ook geen visum. Maar je hebt een uitnodiging. Luister, zei Max. We kunnen het toch proberen. Als we morgen nu eens met ons 3 naar de ambassade gaan, we leggen onze paspoort op tafel en we zeggen, stempel het er nu maar in. Want wij zijn vrienden van de Cubaanse revolutie. Hoe komt het toch, vroeg Onno zich af, dat ik, toch een van de verstandigste mensen die ik ken, en nu druk ik mij nog bescheiden uit, zo'n stomzinnige vriend heb. Zo zit de wereld niet in elkaar, man. Plotseling voelde Max zich volkomen zeker van zijn zaak. Hij nam een slok, boog zich naar voren en zei, ik weet niet hoe de wereld in elkaar zit, Onno, maar misschien is dat mijn kracht. Als je het mij vraagt, zit zij helemaal niet in elkaar. Net zo min als de inhoud van een vuilnispak. Volgens mij is de wereld, althans op aarde, 1 reusachtig geïmproviseerd rommeltje. Dat om onverklaarbare redenen nog steeds min of meer functioneert. De mens hoort eigenlijk helemaal niet thuis in het heelal. Maar nu hij er eenmaal is, is in allerlei opzichten alles mogelijk. De geschiedenis heeft dat trouwens bewezen, dacht ik zo. En jij als politicus zou dat moeten weten. Maar als je begint met te zeggen, zo zit de wereld in elkaar en dat is mogelijk en dat is onmogelijk, dan kun je beter terugkeren naar disco's van Festos. Het blijft allemaal mensenwerk, gemodder dus. En daarom moet je misschien altijd eerst maar eens doen wat je hartje je ingeeft en jezelf niet bijvoorbeeld blokkeren met overwegingen die de anderen misschien naar voren brengen. Maar misschien ook niet. Was het de champagne? Zijn woorden hadden in elk geval doel getroffen. Verbluft keek Onno Ada aan en zei, het lijkt wel of ik op mijn kop krijg, maar hij heeft gelijk. Laten we het proberen. Wat kan ons gebeuren? Misschien is het ei van Columbus in politici. Trouwens, zei hij, terwijl hij de fles rinkelend uit het ijs trok, toen Columbus Amerika ging ontdekken, kwam hij allereerst aan op Cuba, waarvan hij dacht dat het El Dorado was, waarover Marco Polo had geschreven.
Thank you.
keiharde overgang van het een naar het ander. Wij hebben niet zoveel tijd in het eerste uur meer over. Nog 4 minuten en 22 seconden. Nou moeten we dan de King ook nog inproppen. En de Krom praat. We gaan nu dus één kromwoord behandelen met z'n drieën in dit eerste uur. En dan de rest in de tweede uur.
Bedoel je dat we elkaar zinnen gaan afmaken?
Ja, we gaan veel door elkaar heen praten.
Niet zo angstig.
Laten we gewoon met z'n drieën tegelijk antwoord geven.
En als dank voor deze opmerking mag je beginnen.
Nee.
Het woord is geheimwee.
Oh ja.
Geheimwee.
Geheimwee is... Ja, dan ga jij mijn zin afmaken, Tamon.
Oh, geheimwee. Nou, wat geheimwee is precies wat het is. Heimwee, dat is een beetje kinderlijke emotie. Je hebt het erg fijn gehad en je moet weer weg. En even daarna, al heel snel, treedt de heimwee in. De gedachte aan hoe leuk het was en dat het nu allemaal voorbij is. En geheimwee is dat wat je geheim houdt. Want je gaat er niet voor uitkomen natuurlijk, voor die heimwee. Dat is jouw eer daarna. Heimwee, nee, dat is iets voor kinderen en een schoolvakantie. Heimwee, geheimwee. Ja, dat is toch echt zo. Geheimwee.
Moeten we allemaal een optie geven voor geheimwee?
Jazeker, Rosa.
Okay. Ja, nee, geheimwee kan ook zijn, namelijk, je hebt meerdere betekenissen, dat wat je soms hebt als je hebt heimwee naar een bepaalde, zeg maar, oh ja, wacht, nu weet ik het. Vroeger als kind ging je ergens bij een vriendinnetje of vriendje logeren en dan had je heimwee naar je ouders thuis. En nu als volwassene uit huis gaan en eigenlijk soms als ze alleen wonen nog denken van ik heb heimwee naar mijn ouderlijk huis. Maar ze schamen zich daarvoor dat ze dat nog steeds hebben. Want normaal gesproken heb je dat als je 6 bent of zo. Dus dat is geheimwee. Dat je als je later volwassen bent nog steeds heimwee hebt naar je ouders.
Mooi. Als ik aan geheimwee denk, dan denk ik, kijk, wee dat is pijn en verdriet. En geheimwee. Heimwee is het verlangen naar huis. Of in ieder geval of naar een plek waar je zojuist. In ieder geval ergens waar je niet bent. En geheimwee is het verlangen naar het geheim. Dat je soms is het gewoon fijn om toen iets nog een geheim was. En toen niemand het nog wist. Dan is het spannend. Het is een beetje zoals bij een thriller. Een whodunit. Zodra je weet hoe het is gedaan, dan verlang je terug naar het geheim. Naar het gevoel dat je had van, oh, dit zou het kunnen zijn, maar dat zou het ook kunnen zijn.
Hetzelfde in het begin van een relatie, dat je nog niet weet wie of diegene je leuk vindt. Dat?
Ja, precies. Dat is ook zo'n geheimwee waaraan je kan terugverlangen.
Nou, dat toch alle drie wel iets moois verzonnen.
Ja, maar het zegt ook wel iets over ons, hè? Ja, helaas. We geven wel dingen bloot of prijs die beter geheim hadden kunnen blijven. Maar goed, we eindigen dit eerste uur van Radio Dieperik op de vrijdagmiddag tussen 2 en 4 met de King zoals altijd. En we zien u straks naar de reclame en nieuws. Someday